Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een opname. Deze podcast De Steen wordt mede mogelijk gemaakt door RIBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RIBF Kennisfestival in september, de live-uitzending RIBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam en het maandelijkse kenniskabinet waarbij we politiek en markt samenkomen. Ga voor meer informatie naar www.rbf.nl. En dan nu door naar een nieuwe aflevering van De Steen. Luister je mee? Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. We zijn natuurlijk nog steeds op de Provada, dag 1. We zijn nu bij Cushman & Wakefield op de stand.
Welkom.
Ja, leuk. Anouk Donkervoort, vertel, eerste dag Provada. Eerste indrukken?
Nou, het is al hartstikke druk. Ik ben zo rond 12:30 hier aangekomen.
Je bent net een half uurtje binnen.
Ja, joh. Ja. Moest nog even wat werk verzetten vanochtend. Dus, heel goed.
Ja, dat hoort er allemaal bij. Ben je de komende 2 dagen, 3 dagen hier aanwezig? Of
zeker.
Is het een beetje op en af?
Zeker. Nee, de komende 2 dagen ben ik er ook.
Mooi. Waar kunnen ze jou voor aanspreken? Wat doe je binnen Cushman & Wakefield?
Ja, goede vraag. Ja. Ik ben Head of Sustainability en ESG bij Cushman & Wakefield. Dus mensen kunnen mij eigenlijk over elk duurzaamheidsonderwerp dat er maar is binnen het vastgoed aanspreken.
Nou, dan heb je echt een baan die wel waanzinnig veel aantrekkingskracht heeft op dit moment. Want iedereen heeft het wel over verduurzaming en over ESG. Hoe kijk jij daarna?
Ja, iedereen heeft het erover. Dus ik denk dat ik nog een tijdje baanzekerheid heb, zeg maar. Ja. Wat ik zo leuk vind, is dat je heel veel verschillende invalshoeken hebt in de duurzaamheid. Dus eigenlijk is geen enkele dag in mijn werkende leven is hetzelfde. De ene dag heb ik het vrij technisch over hoe je een pand Paris-proof kan maken en welke installaties daar dan bij komen kijken. En de volgende dag praat ik over strategie en heb ik het over DE&I binnen het vastgoed, over sociale impact die je kan maken met ontwikkelingen. Dus echt geen enkele dag is hetzelfde.
Oh, dat is lekker divers.
Ja, maar, dat is hartstikke leuk.
Maar omdat het zo divers, wat is jouw achtergrond dan? Kun je daar eens wat over vertellen?
Tuurlijk. Ik heb een bachelor en een master, eigenlijk allebei in de duurzaamheid. Mijn bachelor is een BSc Sustainability aan het Leiden University College. En mijn master heb ik gedaan in Wageningen. Daar heb ik Urban Environmental Management gestudeerd. Dat vertaalt zich eigenlijk naar stedelijke milieuwetenschappen. Dus eigenlijk ging dat helemaal over hoe ga je van een lineaire stad. Dus met lineaire stromen. Je koopt voedsel in, je consumeert dat en je gooit het afval weg naar wat meer een circulaire stad. Dus hoe kun je misschien in de stad zelf landbouw bedrijven? Wat voor nutriëntenstromen zijn er? Wat zijn daar de gevaren van ook? Hoe kunnen we duurzame energie beter toepassen in steden? Eigenlijk allemaal dat soort onderwerpen. En dan was ik vrij technisch gericht.
Ja.
En daarna ben ik bij Sweco gaan werken als adviseur water- en klimaatadaptatie. Dus
echt naar de waterstromen om daar te kijken?
Echt waterstromen, neerslag in stedelijke omgevingen. Dus wat ik deed was het dimensioneren van rioolsystemen.
Gaan we die vastgoedjongens allemaal kwijtraken. Maar dat heb ik ook gedaan.
Ja, mooi.
Ik heb ook die basisopleiding riolering. Heb ik ook nog ergens op mijn cv staan.
Nee, maar dat geeft eigenlijk denk ik wel een hele goede achtergrond. In het vastgoed zijn we nu heel erg bezig met klimaatrisico's. En hoe moeten we daar naar kijken vanuit de vastgoedsector? En eigenlijk omdat ik vrij technisch ben begonnen, echt in die klimaatrisico's. Dus ik hield me bezig ook met droogte en met paalrot. Met geohydrologie een klein beetje, niet al te veel.
Ja.
Maar kan ik heel goed begrijpen wat je als vastgoedeigenaar of investeerder, wat je daar kan doen aan het weerbaarder maken van je vastgoedportefeuille.
Maar je bent wel een ander type vastgoed iemand dan de normale vastgoedmensen, denk ik, of niet?
Als jij
met
dat
zo'n
zegt.
Technische achtergrond, zo'n klimaatachtergrond. Het is een ander soort achtergrond, lijkt mij.
Ja, en er komen ook weer ander soort uitdagingen de vastgoedsector op de vastgoedsector af, denk ik. Dus ik denk dat we meer van mijn type of van meer ja. diverse types misschien wel nodig gaan hebben in de gehele sector. Dus ik denk dat het alleen maar mooi is dat we vanuit verschillende invalshoeken naar vastgoed kunnen kijken. In plaats van ja, wat meer het traditionele stuk. Want ik denk dat er nu zoveel uitdagingen op ons afkomen. Ja. Dat je dat nodig hebt. Je hebt die expertise nodig.
Ja, mooi. Zullen we eens even een aantal trends op die vastgoedmarkt eens even langs gaan? Want eentje daarvan is natuurlijk ESG. Slaat de klok, hadden het net al even over. Maar de harmonisatie van ESG-rapportages voor vastgoedpartijen. Welke kansen en uitdagingen zie je daarin?
Nou, ik denk dat er al veel investeerders echt al langer bezig zijn met vastgoedrapportages of data uit hun vastgoed krijgen en dat rapporteren in dingen als jaarverslagen.
Ja.
Het wordt steeds belangrijker en met de SFDR en de CSRD wordt dat soort informatie, daar wordt steeds meer met een vergrootglas naar gekeken. Dus ik zie dat wel als een trend dat er een bepaalde uitdaging ligt bij de databeschikbaarheid. Bij kunnen rapporteren, bij dat rapporteren ook helemaal navolgbaar kunnen doen.
Dus ja, zodat gaat dat straks denk je ook zorgen voor meer transparantie?
Zeker. En er moet straks een accountant naar kijken als je rapporteert onder de CSRD over je scope 1 en 2 emissies. Dus ja. Dat betekent dat het steeds belangrijker is om die data goed op orde te hebben. Dus het wordt steeds transparanter, maar daar ligt ook wel de uitdaging. Want ik hoor wel veel partijen ook over dat het duur is en veel moeite kost. En veel meer moeite dan vroeger.
Het kost heel veel tijd, toch, om alles bij elkaar te verzamelen.
Het kost heel veel tijd. En nou ja, de uitdaging zit hem er dan in om alles goed ingeregeld te hebben. En, maar dat beginproces, dat opzetten, dat kost tijd en moeite inderdaad. En ik denk wel dat als mensen er wat meer gewend aan raken of het goed hebben opgezet, dat uiteindelijk zal het business as usual worden. En dan nou ja, is het niet meer bijzonder.
Het is natuurlijk ook met je financiële rapportage die je elk jaar moet doen. Daar heb je ook een aantal FTE voor die dat voor je regelen gedurende Precies. het hele jaar. En ja. dit hele ESG-vraagstuk hoort daar denk ik ook bij. Ja. Moet ja. van onderdeel worden.
Er valt even van alles. Nee, ik denk wel dat dat wat je nu ziet is dat er waren veel verschillende standaarden en partijen die rapporteerden onder verschillende standaarden. Wat er goed is aan de EU-rapportages, denk ik, is dat
het
er
is wat, voor iedereen hetzelfde, toch?
Dat er wat geharmoniseerd wordt. Ja. En wat ik merk in de markt is, er is wel veel vraag naar, maar wat betekent duurzaamheid nou precies? Op gebouwniveau, op bedrijfsniveau. Wat moet ik nou precies doen? Wat moeten de prioriteiten zijn? Want ik hoor zoveel om je heen.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Je hebt BREEAM-certificeringen, maar je hebt nu ook de EU Taxonomy. En mensen waren al helemaal gewend aan BREEAM. En nou ja, de EU Taxonomy die had net weer een andere invalshoek. Dus dat maakt het best complex. En daarin is het best wel fijn om te zien dat er langzaamaan wat lijntjes getrokken worden tussen die verschillende zaken.
Maar jij hebt een rol intern en ook extern. Je helpt heel veel mensen binnen Cushman & Wakefield om op hetzelfde niveau te komen over die duurzaamheid, wat er allemaal gebeurt. Maar ook klanten. Waar zie je de discrepantie ontstaan?
Nou, dus in die definities van duurzaamheid waar ik het net over...
Ja, dat is het meest ingewikkelde. En hoe help je klanten dan daarbij om op datzelfde niveau te komen met elkaar?
Ik denk dat daar heel veel, vanuit mij, heel veel educatie in zit. Ik geef heel veel cursussen bijvoorbeeld. Ik geef heel veel presentaties. En probeer daarin vooral zelf ook goed weer te geven wat daar de lijntjes in zijn en hoe ze het beste naar een gebouw kunnen kijken.
Maar dus, als we dat eens concreet maken, zeg maar als een klant bij jullie komt om het pand te verduurzamen, wat zie je dan gebeuren of wat zie je in de markt gebeuren?
Wat ik zie gebeuren is, als een klant bij ons komt om het pand te verduurzamen, dan de eerste vraag die wij vaak terugstellen is waarom? En waar wil je naartoe? En wat betekent duurzaamheid voor jou? Want bij sommige klanten betekent dat we willen het energielabel een stukje verbeteren. En dan dagen we dat wat uit. Heb je ook al aan X, Y, Z gedacht? Wat is eigenlijk je strategische doelstelling met het pand? Wil je een exit naar iets van een Core Plus partij bijvoorbeeld?
Ja.
En zou je dan ook niet aan deze en deze eisen moeten denken?
Je hebt ze eigenlijk bij het helemaal afpellen van allerlei mogelijkheden Precies. die er zijn om het zo goed mogelijk te doen.
Ja, om het zo goed mogelijk te doen volgens hun strategie.
Ja.
En volgens wat bij ze past. En daarin, ja, ik moet zeggen, ik denk dat dat vaak een commercieel uitgangspunt heeft. Alleen ik vind het mooi dat ik partijen kan uitdagen vanuit mijn rol als zijnde iemand die in duurzaamheid werkt. Dat ik partijen kan uitdagen om ja, net dat stapje verder te denken.
Ja,
en net een stukje duurzamer te worden. En dat ik daarmee ook impact kan hebben op de sector.
Dat is wel heel cool dat je dat zegt. Ik geef een college bij de ASRE en dan zeg ik wel zo, jongens, jullie zijn allemaal, of meiden, die zijn allemaal opgeleid met locatie, locatie, locatie. En dan zeg ik, nou, vastgoedwereld is ook geld, geld, geld. En dan hebben we het nu over klimaat en dingen beter doen voor de aarde. Hoe kijk jij daarna?
Ja, ik denk, ik probeer heel vaak de verbinding te zoeken. Dus geld, geld, geld. En wat wordt er gedaan bijvoorbeeld als een pand verkocht wordt of aangekocht wordt? Dan wordt er ook gekeken naar risico. En wat heel lang denk ik een blinde vlek was, is wat voor klimaatrisico's spelen er? Wat voor fysieke risico's, transitierisico's? We weten dat de wereld aan het veranderen is. Hè? Met alle Green Deal praktijken en wet en regelgeving die daar vandaan komt. Ziet het landschap er gewoon anders uit.
Ja.
Wees daarop voorbereid. Want het is ook een stukje risico als je daar niet op voorbereid bent. En daarmee trek je de connectie naar tussen het traditionele vastgoed of de manier, nou ja, geld, 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 zoals jij het er net over had. Naar kunnen we ook kijken tegen duurzaamheid. En je hebt partijen die zeggen, nou, wij willen echt de frontrunner zijn. Dus wij willen echt het beste van het beste zijn. Vanuit een maatschappelijke doelstelling.
Ja.
Maar ik denk eigenlijk dat het overgrote deel van de partijen in de vastgoedsector, die zullen wel moeten.
Ja, omdat het anders trended asset worden en dan wordt de waarde van de vastgoed minder. Is dat
precies
wat je bedoelt?
En ergens is, dat ook een mooi iets.
Ja.
Hè? Dat eigenlijk die hele sector richting duurzaamheid wordt geduwd of getrokken. Of hoe je dat
Want als je niet meegaat.
Want als je niet meegaat, dan verlies je waarde. En dat is gewoon een bepaald risico dat je hebt. En ik denk de ogen openen van verschillende partijen in deze sector is een beetje mijn missie geworden.
Cool. Hoe kijk jij dan aan tegen die nieuwe kabinetsplannen, zeg maar? Want we moeten 900.000 woningen bouwen als Nederland zijnde. Maar moeten we dat dan doen op locaties die onder NAP liggen? Of moeten we juist ook meer naar het oosten vertrekken en het wat hoger op gaan zoeken? Hoe kijk je daarnaar?
Dat is een extreem, extreem complexe vraag.
Ja.
Je kunt bouwen in laaggelegen gebieden. Waarom wil je bouwen in die laaggelegen gebieden? Je wil daar bouwen omdat daar bepaalde sociale netwerken zijn. Omdat daar werkgelegenheid in de buurt is.
Infrastructuur.
Infrastructuur, dat soort zaken. En dat moet je niet aan de kant schuiven door vanuit één perspectief te kijken. En net als dat vastgoedbeleggers niet vanuit één enkel perspectief moeten kijken, moeten ook de mensen die zich bezighouden met de klimaatadaptatie niet alleen maar kijken naar dit ligt onder NAP, maar ook kijken naar waar zijn die woningen eigenlijk nodig? En hoe zouden we het bijvoorbeeld wel kunnen doen? In mijn tijd in mijn vorige baan hebben we het over extreme zeespiegelstijging gehad. En we hebben het gehad over hoe zou je bijvoorbeeld wel kunnen bouwen op die lager gelegen gebieden? Moet je bijvoorbeeld een ander businessmodel aan je gebouwen vastmaken? Moet je die gebouwen drijvend maken, verplaatsbaar? Zit daar ook een stukje innovatie in? Waarmee we de hele sector een stukje verder kunnen brengen. En dus wel kunnen, ja, als die locatie toch het belangrijkste is, hoe kunnen we daar wel bouwen? Vanuit de verschillende perspectieven die we meenemen.
Ja, heel cool. Ja, en er zijn natuurlijk, we zijn wel Nederlanders. We zijn overal, over de hele wereld worden we gebeld als er iets gebeurt. En we moeten of dat vingertje in de dijk stoppen om weer ergens een waterprobleem op te lossen. Dus we zijn natuurlijk super innovatief rijk wat dat betreft. Met onze ingenieurs en onze bouw- en vastgoedkunde, denk ik.
Ja, daarin moeten we niet veel te ver gaan. Weet je, op een gegeven moment kan het gewoon niet meer of kan het gewoon niet meer uit. En je moet wel definiëren welk risico je wel of niet accepteert met dat in zeer laaggelegen gebieden bouwen. Want om heel eerlijk te zijn, ik zou niet ergens willen wonen waar mijn huis om de 2 jaar overstroomt.
Nee.
En als dat het geval is daar, of als dat over 10 jaar het geval is daar, dan is de waarde van die panden ook een stuk lager. En nou ja, het leefgenot van die mensen daar ook een stuk lager. Dus daarin moeten we kijken van wat accepteren we, hoe gaan we daarmee om? En gaan we inderdaad voor de technische oplossingen en voor de drijvende woningen en ja. of voor modulaire woningen die
verplaatsbaar zijn, wat je net zei.
Verplaatsbaar zijn, ja. Precies. Of zeggen we, nou, dan gaan we daar niet bouwen omdat dat risico zwaarder weegt. Ja. En dat is een hele brede risicoafweging. En die is een stuk breder inderdaad dan, nou ja, het ligt 6 meter onder NAP. Dus niet. Dus niet, ja. Inderdaad.
Ja, ja. Nou, mooi antwoord, mooi antwoord. Impact investing in relatie tot die SFDR. Ik moet altijd de letters op de juiste manier natuurlijk zeggen.
Heel veel mensen hebben er moeite mee.
SFDR, CSRD, ESRS, ESG, noem ze allemaal maar op. Maar impact investing komt steeds meer. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik vind het een hele bemoedigende vastgoedtrend eigenlijk. En het gaat, wat ik nu een beetje om me heen hoor, is dat impact investing wel voornamelijk gaat over social impact.
Ja, zijn veel partijen aan het kijken.
Precies. En wat denk ik extreem nodig is in de samenleving waarin we ons nu bevinden. We moeten veel verder kijken dan enkel milieukundige duurzaamheid. Ik denk dat impact investing op de, ja, wat meer op de sociale aangelegenheden echt wel heel belangrijk is. Eigenlijk wat ik net al zei over die woningen die je op min 6 NAP zou gaan bouwen. Is dat je daar naar sociale structuren ook moet kijken. Naar wie zou er dan kunnen komen wonen? Is daar werkgelegenheid in de buurt? Ik denk dat impact investing daar een mooie weg in is. En ook wel de weg openzet naar meer innovatie.
Nou, hoe bedoel je dat?
Nou, als je vanuit een andere invalshoek kijkt. Dus vanuit een sociale invalshoek. Je gaat dan kijken van, goh, hoe kunnen we het dan realiseren?
Welke oplossing past daar dan bij?
En nou, misschien niet de traditionele oplossingen. Ja. Misschien net andere oplossingen dan waar we aan gewend zijn. En ik denk dat dat niet alleen voor woningen geldt. Ik denk dat dat voor heel veel sectoren geldt. Veel meer dan dat we misschien nu op het oog hebben. Dat ook de industriële en logistieke sector zich een stukje gaat gaat innoveren vanuit dan wel noodzaak, dan wel vanuit een bepaalde impact maken.
Ja, cool. Ik was net toevallig bij het Volkshuisvesting, het ministerie BZK. Die hebben hier ook een grote stand op de Provada. En daar zat Rob Haans, de bestuurder van de Alliantie, zat in een panel. En die zei ook van, ja, het allerbelangrijkste thema is eigenlijk die leefbare stad. Maar daar komt alles bij elkaar. Wonen, werken, recreëren, alles zit daar natuurlijk in. En dat staat best wel onder druk op heel veel plekken. En daarover nadenken, ja, dat is natuurlijk wel cruciaal.
Zeker, zeker. En die structuren over elkaar heen leggen en vanuit andere perspectieven kunnen kijken is denk ik inderdaad heel, heel belangrijk. Maar ook een enorme uitdaging. Zoals we ook hebben gezien, hè, ik trek dan even het lijntje naar iets als de Omgevingswet. Wat een heel mooi initiatief was om veel verschillende sectoren aan elkaar te verbinden.
Die is ingegaan begin dit jaar, toch?
Zeker.
Ja.
Maar dat is wel wat later dan dat eigenlijk gepland was.
Zo.
Wat daarin eigenlijk is gebleken, is dat al die sectoren aan elkaar verbinden in één groot wetstructuur. Dat is gewoon heel ingewikkeld.
Hoe loopt dat eigenlijk nou?
Is dat nog steeds ingewikkeld?
Precies. Nee, maar het is super lastig. Want ik heb hier ook bij Sweco gewerkt. Toen heette het nog Grondmei. En daarvoor bij Oranjewoud, dat nu natuurlijk Antea heet. Ja, dan is het echt al 10, 15 jaar terug. Nou, verder terug. Maar daar zaten al mensen die zich bezig waren toen al met die Omgevingswet. En als je ziet hoe lang dat heeft geduurd inderdaad. Oei.
En dat, nou ja, het simpel maken in een Omgevingswet kan dus best heel complex zijn. Dat is een voorbeeld waarin je dus ziet dat soort zaken gewoon heel complex zijn. En het over elkaar heen leggen van alle verschillende beleidsvelden gewoon heel ingewikkeld is. Laat staan dat je als enkele acteur, dus als stel je bent een vastgoedinvesteerder, je hebt één gebouw in Amsterdam.
Ja.
Hoe ga je dan rekening houden met al die verschillende velden? Nou ja, ja, dat is ook wel een beetje wat ik probeer te doen in mijn werk. Is om
die mensen meenemen.
Mensen meenemen in die verschillende uitdagingen. In wat speelt er nou? Hoe zou je op een andere manier mogelijk kunnen kijken? Maar goed, dat is en blijft een ingewikkeld vraagstuk. Ik denk dat we binnenkort nog niet klaar zijn met onze steden inrichten.
Zeker niet. Laatste vraag om deze podcast af te ronden aan jou is, welke tips zou jij mee willen geven aan die vastgoedprofessional die hier allemaal rondloopt, die een slag moeten gaan maken in Paris-proof, ESG, CSRD, verduurzaming, noem het allemaal maar op. Wat is je belangrijkste advies?
Ja, wat ik eigenlijk altijd probeer te doen met mijn klanten en ook wel met mijn collega's, is focus aanbrengen. Er is zoveel, er komt zoveel op je af en spreekt misschien een beetje tegen dat ik net zei, je moet er vanuit allerlei perspectieven kijken. Maar kijk
waarin, daar kun je mee beginnen.
Je kijkt vanuit een soort brede basis en kijk dan vervolgens naar, waar kan ik impact maken? Waar zit mijn grootste impact? Wat is hetgene dat ik als eerste moet doen?
Ja.
En dan staat dat dus bovenaan de prioriteitenlijst. En zo ga je hem afpellen. En begin niet met alles proberen te doen. Focus. En dan gaan we met z'n allen een stukje versnellen.
Nou, ik vind hem heel mooi, Anouk. Dankjewel. Heel veel plezier nog op Alvara.
Dankjewel.
En we spreken elkaar snel.
Is goed.
Dankjewel, Anouk Donkervoort van Cushman & Wakefield. Dat was Jurjen Kneijteister van Finch Buildings.
Je luistert daarna op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl. Het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.